Ah, jongens, we moeten het even hebben over de beurs, want er is toch ongelooflijk veel aan de hand. En ik denk dat we nu waarschijnlijk in een kruispunt zitten, zeker als je naar de macro-economie kijkt. Er is ongelooflijk veel aan de hand op geopolitiek niveau. Er is ongelooflijk veel onzekerheid over wat de rentes gaan doen, wat de inflatie gaat doen en ga zo maar door. Dus misschien goed om even een korte beursupdate te doen, want de afgelopen anderhalf jaar hebben we een ongelooflijk sterke terugkeer gezien van de economie. Ik bedoel, 2022 was misschien een van de meest pijnlijke momenten als belegger zijnde. Zeker als je nieuw begonnen bent, kan ik me voorstellen dat er, en ik heb het ook overigens gezien in onze community en in mijn DM's en dergelijke, dat er heel veel mensen waren die in paniek waren. En dat er ook heel veel doemdenkers waren die die paniek aanjaagden. Hè? Dus er waren heel veel mensen die het einde van de wereld verklaarde. En die dat overigens al doen sinds de dag dat ze geboren zijn waarschijnlijk. laten we toch even stilstaan bij wat er specifiek nu aan de hand is. Zonder te veel in te gaan op 2022 en dergelijke. Dat hebben we denk ik meegemaakt. En zeker als je nieuw bent. Er zijn ook heel veel mensen die continu beginnen met beleggen. Is het toch belangrijker om even te kijken wat er nu op dit moment aan de hand is. Kijk, bedrijven zoals Nvidia, die hebben natuurlijk die recovery zo hard meegepakt. Plus geïnnoveerd op een manier dat gigantische winsten voor ze heeft geboekt. Dus de aandelenprijzen stijgen nooit zomaar. Ik bedoel, Bitcoin heeft het fantastisch gedaan. Ik bezit Bitcoin, dus ik vind het alleen maar fijn dat het stijgt. Maar bijvoorbeeld iets als Bitcoin of crypto in het algemeen, dat zijn assets die stijgen op basis van de aandacht die zoiets krijgt. Dus als er heel veel mensen zijn die dingen willen hebben, als er heel veel vraag is naar crypto's, dan en het wordt vaak aangejaagd door crypto-influencers en dergelijke op sociale media. Die stijgen daarom. Maar bij aandelen gaat het specifiek om de winsten, de omzetten en de daadwerkelijke waarde die die bedrijven leveren. Nvidia is een schoolvoorbeeld van de waarde die het bedrijf heeft geleverd. Het heeft het mogelijk gemaakt. Sterker nog, als je binnen de techwereld zou vragen hoe zou de wereld eruit zien de komende 5 à 10 jaar. Dit is ook gevraagd aan Sam Altman, dat is de CEO van OpenAI, die ChatGPT heeft ontwikkeld onder andere. Maar ook Midjourney en Sora bijvoorbeeld. Sora is er dan nog niet uit, maar Midjourney zullen ongetwijfeld heel veel mensen kennen. Hij zegt dat de toekomst van tech, oftewel als hij nu heel veel geld zou hebben, en daar is hij ook mee bezig overigens, dat hij zou investeren in compute. Oftewel chips zoals die van Nvidia, die het mogelijk maken om hele krachtige berekeningen te maken, zoals bijvoorbeeld die nodig zijn voor kunstmatige intelligentie. En de reden dat hij dat zegt, hij zegt als we 5 à 10 jaar vooruit kijken, zal elk bedrijf een AI-bedrijf zijn. Letterlijk elk bedrijf, zoals we die nu kennen, dat is de afgelopen jaren is de mantra geweest, als je niet een techbedrijf wordt, dan word je langzaamaan of eruit geconcureerd door bedrijven die dat wel doen, of je bestaat simpelweg niet meer omdat je gedisrupt wordt. We hebben dat talloze keren gezien bij heel veel bedrijven die niet meer bestaan inmiddels. Maar inmiddels is het, als je niet een AI-bedrijf bent, dus als je niet hele slimme tools hebt die het leven van mensen gemakkelijk maken omdat ze iets heel specifieks willen, dan zul je over een hele lange periode niet bestaan. Dat betekent dus dat de currency van de toekomst, oftewel het meest belangrijke asset van de toekomst, zal zijn compute. Oftewel, hoe snel en hoe krachtig en hoe geavanceerd kun je de berekeningen maken die nodig zijn om mensen te voorzien in behoeftes, in hun AI-behoeftes, laten we zeggen. Dus het zijn hele mooie tijden. Het zijn hele fantastische tijden om in te leven. De bedrijven die daarvan geprofiteerd hebben, gelukkig zaten heel veel daarvan in mijn portefeuille. Maar ook macro-economisch, als we even uitzoomen en kijken naar wat er al geheel in de economie aan de hand is. De economie in de VS, maar ook in Europa, is uiteindelijk ontzettend sterk gebleken. Als je kijkt zelfs nu, met al die hoge rentes, want geloof het of niet, er waren mensen die zeiden die hoge rentes die zullen het economie doen breken. Nou, dat is in principe een misinformatie, want hoge rentes, ja zeker, heeft het impact op leengedrag. Dus je zult een stuk minder investeringen zien in dingen zoals bijvoorbeeld een advertenties waar heel veel startups gebruik van maken om sales aan te jagen en dergelijke. Of het kopen van nieuwe auto's zoals Tesla's bijvoorbeeld. Heel veel mensen kopen een nieuwe auto met geleend geld. Zelfs huizenprijzen die leken eventjes te stagneren. Maar daar is wel genoeg schaarste om toch die prijzen te blijven opjagen. Natuurlijk heeft dat zin, maar waar dingen echt breken, dat is als die rentes omlaag gaan. Want het lijkt misschien de omgekeerde wereld, maar als rentes verhogen is op zich geen rocket science. Want in principe hoor je als centrale bank net zoveel rente te bieden als de inflatie in je land op zijn minst. En dus als jij een hele lage inflatie hebt, zoals we dat heel lang hadden, een inflatie van soms wel 1%, zelfs bijna deflatie in sommige jaren, dan heel simpel, dan als je een rente van 1% biedt, dat is perfect, want de mensen die in jouw land willen investeren en die krijgen 1% rente, dan blijft dat vlak, laten we zeggen. Maar als jouw inflatie 10% is en je land biedt een rente van 1%, dan verliezen beleggers die bijvoorbeeld je staatsobligaties willen kopen of in je land willen investeren, of mensen die zelfs in je land zitten en die een bepaalde rente krijgen op hun leningen en dergelijke, ook banken, die verliezen 9%. Dus als jij 1% rente hebt en 10% inflatie, verlies je in principe 9% van je koopkracht. Dus dat is geen rocket science. Dat betekent dus dat je rente op zijn minst 10% moet zijn om mensen te compenseren voor de last die ze dragen, heel simpelweg. Maar waar het echt lastig wordt, dat is wanneer je die rentes weer verlaagt. Want rentes verlagen kan inflatie gigantisch hard aanjagen. De weg naar boven volgen is heel makkelijk. De weg naar beneden volgen, dat is een heel moeilijk. En dat is waar nu al die centrale banken voor staan. Die vragen zich af, wanneer is het een goed moment om die rentes te laten dalen? Want als we kijken naar de economie doet het fantastisch. Bedrijven die zullen de komende tijd waarschijnlijk nog meer winsten gaan boeken, nog meer omzetten gaan boeken. De winsten van bedrijven die staan nu op zijn all-time high. De bedrijven hebben nog nooit zoveel winst gemaakt als nu. En voor de mensen die alleen deze video's zien en niet mijn dagelijkse updates volgen op Instagram, ga mij volgen op Instagram. Ik deel dit soort informatie, dus je zult het ongetwijfeld al gezien hebben als je een trouwe Instagram volger bent. Dit is niet uit de lucht gegrepen. Al deze cijfers die heb ik regelmatig gedeeld, dus die kun je ook gewoon bekijken als je mijn Instagram volgt. Maar de winsten van bedrijven die staan op een all-time high. Dat betekent dus ook dat de S&P en de beurzen op een all-time high staan, want de koersen volgen uiteindelijk de winsten en de omzetten die bedrijven boeken. En bedrijven boeken grote winsten en omzetten omdat ze simpelweg waarde leveren aan hun klanten en die blijven dat kopen. Er zijn ook heel veel bedrijven die dat niet hebben gedaan. Bijvoorbeeld een bedrijf in mijn portefeuille dat nu wat lager staat is Roku. Dat is een bedrijf die juist niet hele hoge winsten heeft kunnen boeken de afgelopen jaren. En dat komt omdat ze heel erg rentegevoelig zijn. Dus de rentegevoelige bedrijven, dat zijn de bedrijven die het dan vooral slecht hebben gedaan. En dat is ook wat ik natuurlijk al heel lang heb gezegd de afgelopen jaren. Dat, en dat zeg ik niet om me gelijk te halen of zo, maar ik heb het gewoon gezegd. En dat zijn ook bedrijven die het heel goed zouden doen in tijden van hoge inflatie. En dat blijkt ook, want de bedrijven die ik bezit hebben het uiteindelijk heel goed gedaan. Dus maar nu is dus de vraag, wanneer gaat die rente omlaag? En de economie doet het ontzettend sterk. De afgelopen banenrapporten in de VS waren 10% boven de verwachting. Als je kijkt naar letterlijk alle economische cijfers die recent zijn uitgebracht, die waren flink boven de verwachting. Dus de economie doet het ontzettend goed. En de Fed, de centrale bank in de VS, heeft geen haast om die rentes te gaan verlagen. Maar, hier komt de maar. Meestal zie je, als je naar de rentedalingen kijkt, de historie, dat een rentedaling pas komt als er zoden aan de zeik is. Of als er een crisis is of als er iets geks aan de hand is. Dus als de economie breekt, dan pas zie je de rentes gaan dalen. En de vraag is dus nu, wanneer gaat de economie kapot? Wanneer gaan wij een relatief grote daling meemaken op de beurs? Want de beurs blijft niet altijd stijgen. Ik bedoel, er zijn mensen die nu letterlijk mij berichten sturen en in paniek raken dat Nvidia bijvoorbeeld 5% is gedaald. Ik bedoel, dat aandeel is inmiddels zo'n 900% gestegen het afgelopen anderhalf jaar of zo. Dus Als je zorg maakt dat Nvidia 5% daalt, wacht maar tot het straks 30% daalt. Of 40% daalt als er een economische klap komt. En de rentedalingen die vangen dat dan hopelijk op een gegeven moment. En dat is waar we nu zitten. De vraag is nu, wanneer gaat die rentes dalen? En wat zal de reden zijn dat ze gaan dalen? Want er is nu, als je er heel simpelweg kritisch naar kijkt, is er geen reden om die rentes te laten dalen. Maar uiteindelijk zal dat dus wel gebeuren. En het zou mij heel gezond lijken als de komende periode niet alleen de rentes dalen, maar ook een beetje de beurskoersen dalen. Want die waarderingen lopen toch heel hoog op. Ik vind nu bijvoorbeeld, zijn mensen aan het wachten totdat ik transacties doe, maar ik vind nu ontzettend weinig bedrijven waarvan ik denk, wow, dit zijn echt bedrijven die heel aantrekkelijk gewaardeerd zijn en die ik zou willen kopen. Dus ik zit momenteel met een berg cash te wachten totdat die mooie kansen er komen. En die zullen alleen komen als er een correctie op de beurs komt, als aandelen wat, ja, simpelweg wat meer ademruimte nemen. En dat zijn ze nu, dat zijn de meeste aandelen nu ook aan het doen. Dus we zullen het moeten gaan zien. Ik zou het juist heel gezond vinden als de beurs een beetje een mooie daling van 10, 15% of iets dergelijks mee zou maken. Maar goed, gebeurt het niet. Weet je, we zijn fully invested, zo wat. Dus dat komt alleen maar goed. En wat nog wel, denk ik, interessant is, zijn de olieprijzen. De olieprijzen die zijn de afgelopen 3-4 maanden flink gestegen. Gaan nu weer richting een all-time high. En de hele reden dat de inflatie zo was opgejaagd, waren die olieprijzen. Energie zorgde ervoor dat inflatie ontzettend hard steeg. En niet alleen voor de grote bedrijven, laten we zeggen, maar vooral voor de samenleving. Hè? Heel veel mensen die hun auto moeten tanken of simpelweg andere energievoorzieningen hebben, die hebben dat gevoeld in hun portemonnee. En dat kan wel een hele hoge economische impact hebben, zo'n grote oliecrisis. En als je naar de geopolitiek kijkt, dan zie je toch dat er heel veel gaande is in het Midden-Oosten. We hebben bijvoorbeeld gezien dat Israël Iran aanviel een tijd geleden. En Iran die een paar dagen geleden. En Iran die reageerde daarop dat ze heel snel en heel wreed wraak zouden nemen daarop. En de vraag is dan, wat gaat die reactie zijn? En naar hand daarvan is er dus heel veel gespeculeer over de olieprijzen en misschien wel weer hoge inflatie. Dus we gaan het moeten zien, jongens. Maar het zijn wel hele spannende tijden. En ja, voor mij als belegger, ik denk dat de meeste mensen weten hoe ik met dit soort dingen inmiddels omga. Ik vind het juist prachtig als bedrijven of als aandelen dalen in hun koers. Want de waarderingen worden aantrekkelijker en ik kan eindelijk weer gaan kopen en inslaan. En de beste bedrijven in mijn portefeuille weer verder opbouwen. En heel veel mensen verwarren dat overigens met buy the dip of met dollar cost averaging of iets dergelijks. Dat is het niet. Het is gewoon puur en simpel wachten totdat die ene mooie kans er is waarmee je heel veel rendement zou kunnen gaan boeken. En dat is dus simpelweg wat ik zelf doe. En ik hoop dat je een beetje wat had aan deze video en dat de meeste vragen die ik in mijn DM's krijg beantwoord. Maar schroom niet om ze te stellen. Ik zal niet altijd alles kunnen beantwoorden, maar ik vind het wel leuk om ze te krijgen. En regelmatig in dit soort video's ook een beetje uitleg aan je kunnen geven. En hopen dat je er wat aan had. Dus dank voor het kijken en ik zie je bij de volgende terug.